Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. In deze aflevering praat ik met Serana Angelista. Hun werk ontstaat door het gebruik van beelden die zowel raken aan persoonlijke herinneringen en familiegeschiedenissen als aan grote historische thema's en verhalen. Zo maakte Serana Promised Land, een reeks afbeeldingen gebaseerd op het fotoalbum van diens vader, die in de jaren 70 van Curaçao naar Nederland emigreerde. De gezichten van de geportretteerden zijn bedekt met een kaurischelp, die diende als koloniale valuta, maar ook spirituele waarde heeft in de Afro-Caribische diaspora. En in de fotoreeks The Trace combineert Serana beelden van Curaçao uit het privéarchief van diens moeder, gemaakt in de jaren 80, met foto's die Hannah zelf in 2015 maakte. We zien bladeren, palmbomen, cactussen, geiten, uit twee tijdsperiodes gecombineerd en met de hand afgedrukt. Het is een onderzoek naar persoonlijke archieven en hoe die kunnen dienen als verbinding met voorouders en identiteit. Voor de publicatie Het Archief Ontwaakt verzamelde Serana 4 essays waarin alternatieve onderzoeksmethodes worden aangeboden om Caribische voorouders terug te vinden, van wie een belangrijk deel van hun geschiedenis onzichtbaar is gemaakt toen ze tot slaaf gemaakt werden. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde locaties te bekijken alsof ze herinneringsmonumenten zijn. De werken ontstaan naar Serana's eigen zeggen vanuit een drang naar bestaansrecht, transformatie en radicale verbeelding. Behalve kunstenaar is Serana ook grafisch ontwerper en creëerde bijvoorbeeld de visuele identiteit voor de tentoonstelling De Surinaamse School in het Stedelijk Museum en ontwierp kleding voor het Amsterdamse merk Patta. Welkom Serana, fijn dat je er bent.
Dankjewel, wat een prachtige introductie.
Ja, nou ja, het zijn allemaal jouw eigen verdiensten, dus ik heb ze alleen maar opgezond. Laten we beginnen met een van je meest recente werken, The Trace. Beelden van Curaçao die je moeder maakte in de jaren 80, gecombineerd met beelden die je zelf maakte in 2015. Hoe zou je ze verder omschrijven? Inderdaad, wat zien we? Cactussen, geiten, palmen?
Ja, je ziet mijn moeders foto's waarbij zij voor het eerst Curaçao bezocht. Zij is zelf van Nederlandse kom af en mijn vader nam haar voor het eerst mee naar zijn geboorteland. Dus je ziet vanuit haar lens haar eerste indrukken. En wat ik daar zo fascinerend aan vind, is dat ze heel erg op mijn foto's lijken. Je ziet landschappen, je ziet stranden, je ziet plantagelandhuizen. Ik heb natuurlijk de foto's gecureerd, dus niet alles laat dat zien. Het zijn fragmenten soms van grotere foto's. Maar het zijn vooral omgevingen die ze vastlegt. Waarbij je dus ziet dat het nieuw voor haar is. Ja.
En wat vertelt dat jou, die stijl of die blik die zij heeft losgelaten op dat land?
Wat het mij vertelt is eigenlijk een groter verhaal hoe wij als gezin, als het ware, Curaçao mee naar huis willen nemen. Door het vast te leggen. En ook foto's maken zodat je er weer op terug kan kijken of je weer opnieuw kan verbinden aan Curaçao. Het is denk ik eerder iets conceptueels wat ik eruit haal dan puur esthetisch. De foto's zijn ja, documentatiemateriaal natuurlijk. Maar het vertelt voor mij een dieper verhaal.
Ja. Ja. En is het dan zo dat er een grotere intensiteit in zit, zou je kunnen zeggen? Als je het hebt over je wil iets mee naar huis nemen, dat is iets anders dan gewoon een kiekje maken. Oké, ik wil me herinneren wat ik hier zag.
Ja, er zit inderdaad een grotere intensiteit achter, waarin het echt gaat over het niet meer willen vergeten. Of het zo lang mogelijk herinneren. Je echt verbinden met de omgeving.
Hoe zie je dat in een foto, dat die intensiteit erin zit?
Dat is lastig, denk ik. Ik denk dat het wellicht te zien is omdat het niet per se de stereotype toeristische foto's zijn, bijvoorbeeld. Het zijn plekken die mijn familie aan haar liet zien. En daar moet je ook maar net van afweten. Ja. Dus het zijn niet de geëikte plaatjes van Curaçao. Ik denk sterker nog dat je het Curaçao ook niet meteen herkent als wat we bijvoorbeeld zien ja, op tv in de Corent onder reclames, bijvoorbeeld. Ja. Het zijn plekken die geïnformeerd zijn vanuit er echt wonen. Vanuit dus mijn familie die haar meenam.
Ja.
En mijn vader die haar meenam naar plekken.
En dus een gretigheid om dat te leren kennen.
Ja, precies.
Echt te leren kennen. Te ja. Studeren misschien
ja. Wel. Ja, je ziet ook grote cactussen, die zijn meters lang. Het zijn ook plekken die niet meer bestaan. Dus het zijn ja, dingen die je ook nu niet meer terug zou kunnen zien.
Ja. Ja. En in 2015 heb jij foto's gemaakt. Was dat ook jouw eerste bezoek?
Nee, ik kom er al sinds ik baby ben.
Oh ja.
En we gaan als gezin als ons met een soort cadans terug. Dus om de 3 jaar, 2 jaar, 4 jaar gaan we daar naar terug. Dus het was niet mijn eerste keer. Maar het was wel de eerste keer dat ik op analoge manier foto's ging maken. En altijd wel al de neiging gehad om het zo goed mogelijk te documenteren. Omdat ik er heel graag kom. En ja, ik heb toen het analoge medium aangegrepen. Omdat dat mij als maker echt dwingt om goed te kijken. Digitale fotografie vanuit mijn persoonlijke... heeft me niet mijn persoonlijke voorkeur. Omdat ik dan geneigd ben om niet echt verbonden te zijn met wat ik fotografeer.
Is het te makkelijk? Je drukt te snel af en je hebt zo 10 foto's?
Het geeft me een veilige... Of zeg je dat ook alweer? Het geeft mij een comfortzone. Van, er zal vast wel iets goeds tussen zitten. En met analoge fotografie moet je echt goed kijken wat je op beeld hebt. Je hebt geen display om het terug te zien of in te zoomen op wat je hebt gefotografeerd. Dus het verbindt me makkelijker met mijn omgeving.
Zoals je bij een gesprekspartner, als je je afzondert en je richt je alleen op die persoon, dan heb je een dieper gesprek. Zo heb je een diepere foto als het moet op dat moment.
Ja, vind ik wel. Ja, je hebt niet meer de luxe om te zeggen, ik ga er eventjes terugkijken wat ik geschoten heb net. Ja. En dan filter ik het eruit of dan doe ik het opnieuw. In ieder geval, ik ben daar toch wel pragmatisch in, denk ik.
Ja.
Ja, maar het analoge medium verbindt me gewoon beter.
Ja. En heb jij inderdaad dezelfde blik als jouw moeder? Heb je het daar met haar wel eens over gehad?
Nee, eigenlijk niet. Dat is een gesprek wat ik nadat ik mijn werk tentoongesteld heb op een fair, dan wil ik met haar de dialoog aangaan daarover.
Dat is eind deze maand, hè? Dat komt nog.
Ja, dat komt nog, ja. En de reden is dat ik het eerst wil openbaren om er dan vervolgens samen omheen te lopen. Ze heeft wel al wat gezien en ze vond het wel heel erg mooi. Maar ja, die dialoog ga ik wel houden, want het is voor mijn makerschap belangrijk, omdat ik geïntegreerd ben door de overeenkomsten die we dus hebben. Ja.
En dat is interessant, want je zou kunnen zeggen, zij komt daar niet vandaan. Jij komt er misschien... Hoe voelt dat? Kom je daar een beetje vandaan? Hoe voelt dat voor jou? Hoe zou je het omschrijven?
Ja, ik kom er een beetje vandaan.
Ja.
Ja. Zo. Terwijl... Ja, ik leef er niet. Dus ik heb bepaalde realiteiten daar niet vandaan.
Ja.
Maar... Ik voel me er enorm aan verbonden. En het voelt ook als ik daar land, voelt het ook alsof ik thuis kom. En mijn moeder deelt dat gevoel ook wel, maar vanuit een andere positie. En ja, Curaçao beïnvloedt mijn werk ook enorm. Maar dan vanuit het Nederlandse perspectief.
Hmm.
Of in ieder geval vanuit Nederland opereren, zeg maar.
Ja, en opgegroeid zijnd in Nederland.
Ja.
Wat heb je precies voor combinaties gemaakt van die twee beelden? Dus we zien een deel van je moeders foto, een deel van jouw foto.
Ja, het zijn assemblages. Het is als het ware, ik ben niet op zoek gegaan naar overeenkomsten per se. Ik wilde nieuwe landschappen creëren van bestaande fotografie. Je ziet duidelijk kleurverschillen. Dus de jaren 80 foto's, die hebben iets bruinigs, iets sepia's. En mijn foto's, die hebben veel meer helderheid qua kleur. Maar het was dus niet vanuit de intentie van, mijn moeder heeft een foto vastgelegd op het strand. En dan ga ik even kijken waar ik een foto heb van het strand en dat dan samenbrengen. Je ziet juist, ja, echt composities waarin ik, ja, nieuwe landschappen creëer. Dus je ziet er een geit en daar dan weer een soort struikgewas overheen. Het is vrij grafisch benaderd nog. Ik beweeg wel nu meer naar dat ik het wat organischer in elkaar wil laten overlopen bijvoorbeeld. Dus dat ik echt met foto's ga schilderen.
Mm.
Maar het zijn vooral composities, assemblages van verschillende foto's waarin de tijdsgeest die verschilt het belangrijkst is. Ja.
En wat ontstaat er dan? Een soort tussentijd? Of wat creëer je eigenlijk voor landschap met die twee beelden?
Het is denk ik een landschap waarin ik mijn gezin zie als één lichaam. Waarin wij als gezin, wat ik ook al eerder aangaf, elke keer maar terugkeren. En dan kijken wat er veranderd is of kijken wat er hetzelfde is. Dus het landschap is eerder een bijna soort datavisualisatie.
Mm.
En dat zie je als kijker niet direct natuurlijk. Maar in de fragiliteit van dus die kleine verschillen in kleurgebruik van foto's. Of dat je als bezoeker niet helemaal weet wat, of als kijker niet helemaal kan weten waar het verschil zit. Terwijl voor ons is dat verschil heel groot. Er zit tussen die foto's bijna 30 jaar tussen. Waarin wij dus als gezin continu maar weer bijna een soort worstelen met, ja, de interval bijna. Klinkt nu heel meta, maar ik bedoel daarmee hoe wij als gezin continu maar terugkeren en geconfronteerd worden met verandering. Of dat wij denken van, wat is er nu weer anders? Of ja, niet alleen in landschappen, maar ook in mensenlevens bijvoorbeeld.
Ja.
Die zijn er nog wel, die zijn er niet meer. Dus het is vrij gelaagd, maar het is vooral een intuïtief een intuïtief beeld. Dat wil ik ook zo houden, ja.
En wat voor techniek heb je gebruikt? Want je hebt ze met de hand gedrukt.
Ja, nou, het is een techniek waarbij ik vooral experimenteer met grafische technieken. Waarbij ik de analoge afbeeldingen op vrij eenvoudig kapjerpaper, dus gewoon kopieerpapier, heb afgedrukt. En dan met, het heet een image solvent techniek. Dus dat zijn oplosmiddelen die ik gebruik om zo'n foto weer af te drukken op groter formaat of andere ondergronden. En dan moet ik ook echt goed kracht zetten om met die chemische middelen die foto dan weer af te drukken op groter papier. Dat vergt ook echt veel inzet, fysieke inzet om die foto opnieuw af te drukken.
Je duwt die pigmenten op dat andere oppervlak.
Exact. En dan vervolgens haal je het eraf en dan is het maar de vraag wat er is overgebleven. Of die pigmenten echt gehecht zijn aan het nieuwe ondergrond. Of dat er gaten zijn gevallen. Dus het heeft ook echt een rauwe, kwetsbare uitstraling.
Wat een mooi symbool is voor de gedachten die de beelden die je in druk krijgen, als het ware in je hersenen geïmprint worden.
Ja, ik vind het echt de kwetsbaarheid van fotografisch geheugen ook. Hmm. Want het is eigenlijk niet mogelijk om het heel vivid te onthouden. En ik denk dat wat jij ook mooi aangeeft, dat dat ook echt die uitstraling heeft. De fragiliteit van beeld.
Ja.
Ja.
Iets korreligs, iets vaag. Tegelijkertijd zijn de contouren er wel.
Ja.
Er is iets.
Precies. En je kan dus niet dwingen. Ik kan de foto niet dwingen te hechten. Letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Ja.
Je hebt eigenlijk dit genoemd een herinterpretatie van een archief als levend landschap. Kun je dat eens uitleggen? Dat vond ik mooi geformuleerd.
Ja, het levende landschap, dat vind ik een symbool voor hoe ik als persoon Curaçao in leven wil houden door middel dus van die foto's mee naar huis te nemen. En dus ook landschappen zie als potentiële geheugenhouders. En dat hoe wij wellicht het woord archief interpreteren, dat daar nog veel meer potentie is dan de actes of papieren. Papieren actes of opslagplaatsen die textuele bronnen bewaren. Ik vind dus zo'n landschap waar ik dus elke keer opnieuw naar terugkeer, of Curaçao, de bestemming waar ik elke keer opnieuw naar terugkeer, dat is een levend landschap. Ik weet niet of ik het goed uitleg zo, maar
het lastige daarvan aan lijkt mij,
het is heel fluïde.
Precies, het verandert.
Ja.
Wat je misschien van een archief, zoals wij het kennen, is juist een gepreserveerde ruimte waar geen beestje binnen mag komen en waar dingen blijven zoals ze zijn.
Ja, klopt.
Dat is natuurlijk buiten bij een landschap niet zo.
Nee. Nee, en ik denk dat het dan toch bestempelen als archief reflecteert weer op wat het betekent om ook weer migrant te zijn. Ik ben dan niet een migrant, maar mijn vader wel. En hoe ik noem het even onze archieven werken. Dat die dus heel kwetsbaar zijn. Of dat we er weinig toegang tot hebben. Of dat ze dus veranderen en fluïde zijn. En dus ook in de openbare ruimte plaats kunnen vinden. Ik vind het überhaupt een methodiek die je overal kan toepassen, hoor. Ik kan ook een Nederlands landschap aanwijzen als een archief.
Ja, je hoeft maar naar je middelbare school te gaan. En de herinneringen komen je tegemoet natuurlijk.
Ja,
aan de
precies.
Hand van wat je ziet.
Ja. Dus het is niet per se alleen van mezelf, maar ik geloof dat het woord archief meer potentie heeft dan hoe we dat nu kennen.
Ja.
Ja.
En als je het zo formuleert, dan zit daar ook een noodzaak in om het buiten de traditionele archieven te zoeken. Dus als jij zegt als migrant zijn we bijna gedwongen om het archief buiten te zoeken. Dat betekent dat er weinig van jullie, om het zo maar te zeggen, in het gesloten archief zit. In het papieren archief.
Ja. Ja, dat precies, precies dat. Dat je naar alternatieve middelen moet zoeken om je bestaansrecht te gronden daarin.
Ja.
En inderdaad een omweg vinden. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer heel mooi, hoor, dat het een landschap zou kunnen zijn. Want wellicht zijn archieven altijd al bestemd geweest om te veranderen.
Het is natuurlijk een illusie dat je iets altijd hetzelfde kunt houden.
Precies.
Überhaupt.
Ja, zou ik waardeer archieven.
Ja.
Maar ik denk dat ik daar wel. Je hoort ook aan me, hè? Ik ben hard op aan het nadenken. Het is ook nog zo vers allemaal. Het zijn constateringen die ik recent heb gedaan.
Ja.
Maar ik geef vooral woorden aan wat het nou betekent om verwijderd te zijn van je of je thuisland of je ancestral home in mijn geval. Mm-hmm. En hoe je daar dan mee omgaat.
Ja. Daar heb je ook een boekje over gepubliceerd. Een verzameling van 4 essays, Het Archief Ontwaakt. Waarin dus alternatieve onderzoeksmethodes worden aangeboden om je Caribische voorouders terug te vinden. Je kunt niet al te ver in de tijd terug, want deel van hun geschiedenis is gewoon uitgewist. Dat houdt ergens op. Hoe ga je daarin te werk? Kun je eens vertellen wat er in dat boekje staat? Wat raad je mensen aan?
Ja, het is een boek waarin ik zelf een beeld-essay gemaakt heb op basis van de vondsten uit mijn stamboom. Je gaf net heel scherp aan dat je lineair terug de tijd in gaat. Dat is heel lastig, want het houdt inderdaad op. In mijn geval hield het al heel vroeg op. Maar dan...
Wat kwam je tegen? Wil je dat delen? Of ik weet niet hoe
ja, ja, ik... Dus dat, ik leer dus in het boek mensen ook in de breedte te zoeken. Dus de context van waarin je voorouders geleefd... of waar, hoe je voorouders geleefd hebben. Of foto's te tonen waarin ze een beter beeld krijgen van... oké, ik kan dan niet tot 1600, maar dit is wellicht de context waarin ze geleefd hebben. En wat ik ben tegengekomen, dat is dat mijn voorvader... Die heeft heel lang gevochten om zijn voorouderlijke naam terug te krijgen. Dus hij heeft een katholieke naam gekregen. En je ziet in de actes dat hij en zijn familie non-stop de... Ja, hoe noem je dat? De koloniale raad. In ieder geval zie je hem dus knokken om zijn voormalige naam terug te krijgen. En dat is hem ook gelukt. En in het Nationaal Archief staat ook dat die naam rechtstreeks teruglinkt naar het continent Afrika. En ja, dat micro-verzet, dat vind ik wel heel mooi om terug te zien.
Ja, dat is inspirerend.
Ja. Maar verder vind ik het ook belangrijk dat mensen, wat ik ook al eerder zei, hun eigen huis op Curaçao dus ook als erfgoed zien. Dus ik leer mensen ook echt te kijken van, hey, wat je om je heen hebt, dat dient ook al als geheugenmateriaal. En dat essay heb ik niet geschreven, maar dat is een galerist uit Curaçao, een onderzoekster, die dat schrijft over haar eigen huis. En zij woonde op een voormalige plantage. En ik werk ook met een kunstenaar die verbeeldingskracht inzet. Dus hoe kan je je eigen archief creëren bijvoorbeeld?
Hoe doe je dat?
Nou, hoe zij dat doet is ook de archieven induiken en die helemaal doorspitten en dan haar eigen verbeelding erop op loslaten. Dus hoe zagen mijn voormoeders eruit? Of zij heeft bijvoorbeeld een schilderij gemaakt op basis van een archiefstuk dat er een voormalige tot slaaf gemaakte vrouw haar tussen aanhalingstekens eigenaar aanviel. En zij heeft daar een witte man afgebeeld. Maar dat bleek vermoedelijk een witte vrouw te zijn. Omdat ze in Curaçao in die tijd hij en zij soms met elkaar inwisselden, was dat dus een beetje onduidelijk of het nou om een man of een vrouw ging. En verder werkt ze ook heel erg met natuurlijke materialen die de inheemse gebruikt op Curaçao. Dus daar maakt ze pigmenten van. Zij is heel breed in hoe zij daar gestalte aan geeft. En verder is er een onderzoeker, historicus Roman van der Stelt. En zij maakt een hele mooie methodiek voor leken die nog nooit met archieven in aanraking zijn gekomen, om die te benaderen. En zij stelt zich ook open om mensen daarin te begeleiden, want die hulp is er nog niet zoveel. Dus het is een hele grote waaier met allemaal alternatieve tools om dat te navigeren.
Ja. En de basis daarin is dat jij die verbinding voelt en kunt maken. Misschien soms opnieuw kunt maken of bedenken zelfs.
Ja, ik voelde me wel een beetje een componist. Waarbij ik ook vanuit mijn eigen ervaring vooral zoiets had van... Oh, hoe ga je om met teleurstelling dat je niet verder komt in je zoektocht?
Ja.
En dat lineaire zoeken, dat is dan lastig. Maar hoe kunnen we dan breder zoeken, horizontaal kijken? En dat heeft mij ook heel erg geholpen. Dus het is echt wel vanuit een soort ervaringsdeskundig perspectief. En dan doe ik dat niet wetenschappelijk, maar het letterlijk ondervinden en daar dan iets mee doen.
Ja.
Voor anderen.
Nou las ik op jouw website, of dat heb je zelf geschreven, dat je werken ook ontstaan uit een verlangen naar bestaansrecht. Dat klinkt heel zwaar. Je zou bijna denken, ja, natuurlijk heb je bestaansrecht. Hè? Je bent er en je mag er zijn, absoluut. Zit die legitimering ook in die archieven bijvoorbeeld? Dat je in eerste instantie denkt, als het niet in dat archief staat, dan tel ik blijkbaar niet genoeg mee om erin te staan. Is dat het gevoel?
Ja, het is denk ik het vooral... Ja, het bestaansrecht is inderdaad een vrij zwaar woord. Daar heb ik er trouwens nog niet eens over nagedacht. Maar het gaat er vooral om dat je jezelf terug gereflecteerd ziet in de geschiedenis. En bestaansrecht, ik noem ook wel eens het woord sociale dood, dat vind ik eerder dingen die je dan vanuit de maatschappij terugzie dat je niet, dat je er niet, dat je niet voorkomt op tv of in tijdschriften, dat soort zaken. Of dat je, dat ik vind dat de, vooral de Caribische Nederlanders en heel veel medelanders die niet fundamenteel worden gezien als onderdeel van Nederland. En dat zie ik bijvoorbeeld bij omringende landen wel wat meer. Dat je niet meer je eigen context non-stop hoeft te creëren om te zeggen van, hey, ik doe mee en dit is de context. Maar dat die context al begrepen wordt.
Hmm.
Dus dat ik denk dat ik ook continu ook context aan het creëren ben. Of hiaten opvul. En dus niet alleen voor mezelf. En natuurlijk, ik weet dat ik besta, hoor. Dat is, maar
dat zelfvertrouwen is er natuurlijk wel.
Dat is er zeker. Ja, zeker. Ja. Nee, dat is er wel. Alleen, ik reflecteer ook op mijn vader, die ook al 50 jaar in Nederland woont en zichzelf ook nauwelijks, en zijn realiteit ook nauwelijks teruggereflecteerd ziet. En dat wordt doorgegeven. En nu ben ik al ben ik 30 en ik zie het ook nog niet, snap je? Dus het is eerder vanuit die, dat ik die reflectie niet goed zie.
Of, je hebt daar de reeks The Promised Land over gemaakt. Daarin zien we inderdaad foto's uit jouw vaders album in de 70s. Het ziet er helemaal 70s uit. Hij heeft fantastische kleding aan. Je hebt een schelpje op zijn hoofd gelegd en op de andere figuren die daar komen. Vertel eens waarom die ingreep.
Ik wilde vooral de aandacht vestigen op het interieur. Het interieure leven van mijn vader en zijn familie. Dus als jij of ik, als ik een interventie doe waarin ik de hoofden afscherm, dan mis je als kijker identificatie met de persoon. En als je dat dan afneemt, dan dwing ik als het ware om de kijker verder te laten zoeken naar wie die persoon is. Dus dan vallen je ook dingen op. Want ik mis dus, wat ik al zei, die interieure levens teruggereflecteerd zien in de maatschappij in Nederland. En ik merkte dus dat ik heel veel bezoekers dingen liet opmerken die ze bijvoorbeeld zelf herkenden. Dus het kan zijn de schelpen in de vensterbank of een bepaalde outfit of gewoon überhaupt de stijl van de foto's. Maar ja, je ziet mijn vader heel trots poseren in zijn beginjaren in Nederland, waarin hij in Amsterdam-West woonde. En ja, langzaam zijn leven opbouwen hier. En ja, die realiteit, of het werk was vooral geboren uit van, oh, er is een gigantisch grote gemeenschap vanuit Curaçao naar Nederland gekomen. En ik ben nieuwsgierig, waar kan ik die foto's vinden? Zijn die er? Ik ken ze vanuit huis. Maar ik zie ze nergens in de archieven terug, of moeilijk. En toen heb ik het zelf maar gecreëerd. Maar die schelpen die gaan vooral over een transatlantisch verband wat ik leg tussen mijn vader in Nederland en familie op Curaçao. Want ook die foto's komen weer uit twee verschillende locaties. Die staan er, dat zie je niet direct. Maar ondanks dat we dan gescheiden zijn, zijn we wel met elkaar verbonden. Dus daarom generaliseer ik als het ware de afbeeldingen door ze allemaal, alle hoofdjes te voorzien met schelpen.
Ja.
Dezelfde schelpen ook.
Die beladen zijn, want die hebben aan de ene kant spirituele betekenis, aan de andere kant zijn ze in de kolonie ingezet om een ongelijk machtsmiddel eigenlijk te creëren. Hè?
Ja, ja. Het was inderdaad een pre-koloniale valuta. Dus er werd van alles mee gekocht, maar ook in die tijd tot slaafgemaakte. En die historische context vind ik belangrijk, omdat, wat ik ook al zei, dit thema sociale dood, dat komt daarvan uit. Dat is daaruit ontstaan. En in mijn werk, ik denk dat ook wel, omdat ik ook grafisch ontwerper ben, heeft het ook af en toe, of creëer ik interventies of symboliek die heel grafisch geïnformeerd is ook. Dus het het is denk ik een zoektocht geweest van hoe kan ik op een eenvoudige manier die vertaalslag creëren die historisch ver teruggaat, maar ook een hedendaagse uitspraak doet. En die ook niet alleen om wanhopigheid gaat, maar ook dat die spirituele transatlantische connectie kan laten zien. En dat die schelp laat die transformatie, denk ik.
Die heeft dat allemaal, al die betekenis inderdaad. En op een puur grafisch niveau laat hij ook het gezicht een soort smiley worden eigenlijk. Een soort inwisselbaarheid krijgt het daardoor, een anonimiteit.
Ja, ja, precies. Ja, daar heb ik ook niets aan toe te voegen.
Ja, het is gewoon een goede vondst geweest.
Nee, ja, en het schelpje komt uit Curaçao, letterlijk. Die hebben we gevonden op het strand.
Ja. Eigenlijk gaan zowel The Promised Land als The Trace uit van de sterke kracht van foto's om het te hebben over identiteit, om het over voorouders te hebben, om het over verlangen naar een andere plek te hebben, plekken mee te nemen zelfs. Een ongelooflijke rijkheid dat het kan in een foto.
Ja, ik vind dat ook, maar ik denk ook dat het... dat ik dus ook net begonnen ben met daar dus over reflecteren van hoe, wat voor waarde heeft een foto in het huishouden van waar we, ja, hoe zeg je dat, uit twee culturen bestaan. En ik heb als kind mijn vader ook heel vaak door fotoalbums zien bladeren van vroeger. En dat was uit nostalgie, heimwee. Dat kon hij eens in het kwartaal kon hij dan aan de eettafel door foto's van de jaren 70 en 80 bladeren. En ja, dat doet hij nog steeds. Dus in dat beeld zie je al hoeveel kracht een foto heeft. En ik heb daar nog niet... Ik heb daar eerder... Ja, voorheen stond ik daar nooit op die manier mee stil. Maar nu weet ik dat die foto's mij net zo informeren. Dat het voor mij net... Ja, die waarde... Die heeft dat voor mij net zo goed. Maar voor mijn vader net heel anders natuurlijk. Hij... Ja, dat gaat bij hem veel dieper.
Ja.
Ja.
Is daar iets in veranderd, denk je, als je kijkt hoe wij nu met foto's omgaan? Want ik heb, weet ik veel hoeveel foto's, misschien wel 30.000 of zo op een schijf ergens staan.
Ja.
De kans is klein dat ik die elk kwartaal ga inzien. Ook zelfs op latere leeftijd, denk ik.
Nee, en dat is denk ik ook het cruciale verschil. Dat het gaat niet alleen om het medium fotografie, maar wat de plek die je fotografeert voor jou vasthoudt. Wat die plek voor je betekent. Of hoeveel toegang je hebt tot die plek. Fotografie helpt daarmee. En het is ook zeker zo dat tegenwoordig een foto is niet meer zoveel waard. Maar het is maar ook net hoe je daarnaar kijkt. In welke context je foto tegen het licht houdt.
Ja.
Of welke foto's, over welke foto's het hebben. iPhone-foto's of... ik denk dat foto's nog steeds in mijn optiek heel veel waard kunnen zijn. Ook als je kijkt naar... Ja, de huidige crisissen in de wereld. En ja, landen die vernietigd worden. Dan zijn foto's heel veel waard.
Als bewijs alleen al en als herinnering.
Ja, ja, ja. Ja, dat is ook het stukje bestaansrecht, denk ik. Ja.
Eigenlijk zou iedereen een soort 10 MB of 10 gigabyte aan in een nationaal archief moeten kunnen stoppen of zo. Van zijn eigen ervaringen en zijn eigen geschiedenis.
Dat zou geweldig
dat
zijn.
Dat zou eigenlijk best wel mooi zijn.
Dat vind ik een heel mooi idee.
Dat je gewoon krijgt van de overheid. Hier is jouw opslagruimte. Voeg maar toe.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Want ik vind dat ook het archief van de toekomst.
Hmm.
Waarbij ik weet niet of ik het woord democratie moet gebruiken. Maar dat het gewoon meer open-ended is. Dat het niet zo versleuteld is en dat het ook drempelverlagend werkt qua, ja, dat het niet meer zo abstract is wat een archief zou kunnen zijn.
Ja.
Ja.
Jij schreef een heel mooi essay voor het tijdschrift One World. Dat opent met de constatering dat de door jou uitgesproken en geschreven zin achter de slavernij staat geen punt, maar een komma. 4 jaar later door Mark Rutte is gejat eigenlijk om te gebruiken in zijn speech waarin hij excuses aanbood voor het slavernijverleden. En vandaag de dag wordt die, merk jij op in dat artikel, vooral gebruikt om vooruit te kijken. En niet zozeer om terug te kijken. Dus er is een komma, wat nu?
Ja.
En jij zegt eigenlijk in dat artikel, wacht even, laten we eerst nog terugkijken en eens even goed onderzoeken en stilstaan bij wat er gebeurd is.
Ja, exact. Want er zit een bepaalde haast in met de wind in de zeilen vooruit gaan. En daarbij over dat verleden wat doorwerkt in het heden, daar overheen te stappen. Terwijl er is nog ontzettend veel... ontzettend veel werk te verrichten om die geschiedenis in kaart te brengen en de gevolgen van die geschiedenis. En ik merkte dat vooral in de culturele sector, dat ik dan ontzettend veel nieuwsbrieven kreeg met zet er geen punt, maar een komma. En hoe gaan wij verder? Wat komt er na de komma? Dat is belangrijk om dat in kaart te brengen, maar daarvoor moet je dus eerst terugkijken, vind ik. Want je kan niet vooruit gaan zonder... visie wat er... Je kan geen visie creëren op... Ja, het lijkt mij ontzettend lastig om een visie te creëren als je niet weet wat er voor de komma is gebeurd.
Ja.
Ja.
En waar denk je dan inderdaad aan? Wat moet absoluut nog onderzocht worden of naar boven komen of aangevuld worden?
Dat is een hele grote vraag.
Ja. Of hoe beginnen we daaraan? Dat is misschien een concretere vraag.
Ja, ik vind het altijd heel lastig, want ik ben... Ja, ik vind dat wel echt een hele grote vraag. En dat toont denk ik ook aan dat ik hiermee laat zien dat het zo'n groot onderwerp is. Het is ook maar net, bijvoorbeeld als ik het dan zou toespitsen op de culturele sector. Daar heeft het Stedelijk Museum Amsterdam... daar ben ik ooit naar een lezing geweest, waarbij het ging over dat tot voor kort eigenlijk zwarte en bruine kunstenaars werden gezien als allochtoon, dus daarmee niet mee konden doen in de... of niet werden gezien als Nederlandse kunstenaars, dat er een groot gat is qua diversiteit. Ja. Nou ja, dat is een klein onderdeel, klein facet, als je het alleen al toespitst op de kunsten.
Kunstwereld, ja.
En hoe dat werkt, maar dat is natuurlijk best wel hedendaags. Maar hoe zit die doorwerking dan? Ja, ik denk dat er ontzettend... Het is best wel groot. En ik denk dat je dat dus stapje voor stapje moet benaderen. En dat zou dus ook kunnen, wat ik nu ook eigenlijk doe, vanaf nu, stapje voor stapje terug. En... Maar nee, ik kan hier nu niet een concreet antwoord geven.
Nee, groot is het.
Het is heel groot. Ja. Omdat als ik al terugga naar wat ik geleerd heb op de basisschool, dat is... Ja... 1% en dan ook nog vanuit een bepaald perspectief vertelt. Wat is er dan met die andere 99% en andere perspectieven? Ja. Nee, dat is best wel een grote vraag.
Ja. En die komt natuurlijk deels terug in jouw werk. Is dat iets waar je nog steeds nieuwsgierig naar bent? Drijft dat jou heel erg? Of voelt het ook als een last om dat te moeten onderzoeken? Hoe ervaar je dat?
Ik vind het... Ja, ik vind het enerzijds wel lastig. Wat ik ook eerder aangaf, dat ik context moet creëren en uitleggen waarin ik dan werk maak.
Ja.
En ja, het best wel... Ik zou graag dat willen dat die context al helder is, waardoor ik gewoon werk kan maken. En dat het ook niet gestuurd wordt. Want dat merk ik ook, dat er bijna nu een verwachtingspatroon is ontstaan dat makers zoals ik werk moeten maken wat daar dan over gaat. Dus het is vrij complex. Want enerzijds wil ik er wel werk over maken, maar ik heb ook andere fascinaties die daar wellicht wat meer afstand van nemen.
Ja.
Maar mijn geleefde ervaring, dat is wat ik altijd mee zal nemen. Wat daar kan ik kan me nooit vanuit die context ontwrichten. Maar... Ja, een bepaalde makersvrijheid ontbreekt.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, ja. Maar daarmee wil ik dus niet kunstenaars delegitimeren of mezelf daarin die daar werk over maken. Maar het zou allebei mogen.
Tuurlijk, je hebt meer facetten als persoon. Je hebt je geschiedenis, maar je hebt ook fascinaties die daar los van staan.
Ja,
die
precies.
Die je wel zou willen volgen, misschien.
Ja, graag zelfs. Ja. Maar dus die last van continu een context creëren voor jezelf, waarin het dus nog steeds geen common sense is, dat is wel moeilijk.
Ja.
Want dan het gaat ook over tijd. Tijd die ik als kunstenaar vooral dan inzet om dus die context uit te leggen.
Ja, tijd en energie.
Ja, die tijd kan ik ook investeren in het maken van mijn werk zonder die context. Maar
ja.
Ja.
Is er zoiets te bedenken, een ahistorisch, apolitiek onderwerp waar je op zou willen storten? Stel dat dat niet meer zo zou hoeven, waar zou je dan mee bezig gaan?
Ja, nou, misschien is dat wel een beetje te binair compleet het andere end van het spectrum op te zitten. Want dat hoeft dus voor mij niet per se. Ik zou nog steeds onderzoeken waar ik nu mee bezig ben. Ik ben bijvoorbeeld nu heel erg geïnteresseerd in hoe mijn fysieke lichaam als grafisch materiaal of als... hoe mijn fysieke lichaam een rol speelt in het afdrukken van letters of beelden. Ja. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe mijn lichaam bijna als soort... niet als een performance, maar wel als een soort overbrugging van een idee naar iets fysieks. En dat daarin meer in de grafische traditie dat onderzoeken. En zo zijn er heel veel dingen hoor die ik interessant vind. Dus ook nogmaals de kracht van fotografie in de breedste zin van het woord.
Mm-hmm.
Maar ja, er is genoeg. Maar ik merk ook dat ik er nu nog niet heen ga. Omdat ik ben nog niet geconditioneerd om die vrijheid op te zoeken.
Ja.
Dat is best wel lastig. Ja, omdat ik dus ook... Je raakt ook gewend aan bepaalde dingen. Dus het is heel, heel raar om dan bijvoorbeeld geen context meer te schetsen. Of dat gewoon te laten en als een hond achter een geur aan te rennen, zeg maar. Ja. Maar ja, nee, daar ben ik dus nog niet helemaal. Maar ik sta wel midden in iets meer voor mijn eigen fascinaties te kiezen. Ja, en daar is de trace ook echt een groot onderdeel van. Ja.
En daar zit het fysieke ook in, hè? Wat je uitlegt, het hart moet duwen om die print te krijgen.
Exact. En ook dat is ook mijn persoonlijke perspectief, waarin het historische wat meer naar de achtergrond gaat. Mm. Maar dat is er wel. Maar dat persoonlijke perspectief, dat krijgt nu meer voorgrond.
Ja. Ja. Ook interessant dat het heel analoog is eigenlijk. Als grafisch ontwerper werk je vooral digitaal tegenwoordig, denk ik. Mm-hmm. Is dat sowieso een beweging? Zie je dat in je praktijk? Dat het analoger wordt? Dat je dingen wilt doen?
Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld kisten vol met drukletters verzameld. Die liggen er al heel lang om gebruikt te worden. En ik had echt een hang om van dat scherm af te gaan. Het digitaal werken, dat gaat heel erg tegen mijn intuïtie in. Je bent heel erg geconditioneerd aan programmatuur en lijnenspel. Je hebt heel weinig. Er is weinig toeval. Er is wel experiment, maar er is weinig toeval of plotseling. Dat er iets plotseling kan ontstaan.
Ja, ja.
En ook de afstand die ik ervaar tussen mezelf en het digitaal werken maakt dat ik een bepaalde connectie vind ontbreken. Waardoor nu met analoog werken ben ik echt verbonden aan het creëren. Dus ja, dat reflecteert makkelijker voor mezelf. En daarmee gaat experimenteren ook vlotter.
Ja.
Dus er zit wel een soort, dat intuïtie, dat wil ik weer omarmen. Wat ik ook al toen ik jonger had, het spelen bijna. En dat gaat heel lastig met een toetsenbord en een muis. Ja, voor mezelf dan, hè?
Ja.
Ja. Dus ik heb die keuze gemaakt om doelbewust weer het analoge speelveld op te zoeken.
Mm-hmm. Je hebt nou in ieder geval geen fotografisch werk gemaakt, maar textielwerken. Heb je die zelf in elkaar gezet?
Nee, dat heb ik laten doen. Maken, ja. Ja, ja, nee, dat is echt. Die waren ook meters lang.
Ja, 3 meters lange geweven doeken inderdaad, met prachtige patronen die op een grafische manier verwijzen naar het verhaal van de vliegende tot slaafgemaakte.
Ja.
Uprooted I Float heette het werk.
Ja, klopt. Dat werk is ontstaan nog in het begin, dus dat ik echt nog op zoek ging naar een bepaalde herkomst. En Curaçao zag als de bestemming waar tot slaafgemaakt naartoe zijn gebracht. En nog niet keek naar wat ik eerder aangaf, ook in de breedte zoeken. Dus ik ging echt op zoek naar die lineaire teruggaan in de tijd. Dus waar komen wij vandaan? En er is dus op Curaçao een legende waarin er wordt verteld dat als je dus zout had gegeten. En er zijn dus verschillende theorieën over. Dit is een soort folklorisch verhaal wat in de West ontzettend veel wordt verteld op verschillende manieren. Maar op Curaçao was het zo dat als je zout had gegeten, je niet meer in staat was om terug te vliegen naar het land van herkomst. En er wordt dan gezegd dat dat weer te maken heeft met de kerstening en de doop. Dus als je gedoopt was, kon je niet meer terug. En er is ook een plek op Curaçao, vlakbij de Christoffelberg. Dat is een hele grote berg op Curaçao, waar dus mensen vandaan of afsprongen om terug te vliegen. En vermoedelijk terug naar Congo. Dus ja, en wat ik daar heel erg leerzaam uit vond, was ook dat mensen vanuit het binnenland van het continent Afrika helemaal naar de kust werden afgevoerd. Dus dat het dus niet alleen maar West-Afrika is waar mensen vanuit ontvoerd zijn, maar dat het al heel erg van het binnenland kwam. Maar wat ik ook interessant was, is die oral history. Dus dat je zo'n folkloristisch verhaal doorgeeft en dat ik dat dan uiteindelijk mag lezen. Dat vind ik wel heel erg bijzonder, dat dan zo lang mag bestaan.
Ja.
Ja.
En voel je dat ook in jezelf dan resoneren? Of is dat iets van het verleden waar je kennis van neemt, als het ware? Het door of niet?
Ja, ik heb me altijd afgevraagd, omdat ik dus die eenzijdige vertelling zo meegekregen, vraag je gewoon af van hoe was het nou voor die mensen, hoe was het voor mijn voorouders? En met zo'n verhaal krijg je daar gewoon meer, textuur is niet het juiste woord, maar zo voelt het wel alsof ik die realiteiten meer mag ontmoeten. En dat resoneert op die manier, dat het wat vollediger wordt.
Ja.
En die, ja, dat blijft wel hangen, ja. En wat ik in het werk vooral wilde laten zien is hoe... ja, het is ook wel een beetje... Dat is met mij als maker best... Ik maak soms best wel snel sprongen. Maar wat ik in dat werk vooral wilde laten zien is hoe het heden zich verhoudt tot het nu. En in mijn geval hoe... ja, zo'n verhaal. En ook Congo, dus die textielen die ik gemaakt heb, die zijn geïnspireerd op Congo. Hoe die... Ja, hoe zeg je dat? Hoe dat verhaal dan vanaf toen naar nu... Dat heb ik als het ware met een hedendaags patroon vormgegeven. Waarbij dus de Kuba-textielen uit Congo de grootste inspiratie waren. Waar dat folkloristische verhaal vandaan komt. En dat heb ik met hedendaagse bamboe-oorbellen die ik heb gedragen op de middelbare school. Dus dat zijn ook grote symbolen van hedendaagse Afro-American culture. Die heb ik met elkaar gemengd. En ik vond dat ook weer zo'n transatlantisch verband waarin de historie het heden ontmoet. Dus hoe zo'n verhaal mij dan weer bereikt. Dus die, ja, die afstand in, die heb ik in visualiteit proberen af te beelden.
Ja.
Klinkt heel lastig.
Nee, ik snap het. En hoe zie jij dan wat kunst daarin doet? Welke rol speelt kunst? Wat doe je eigenlijk als kunstenaar inderdaad?
Ja, ik doe denk ik van alles. Ik denk dat ik beeldende tijdlijnen maak.
Ja.
Tijdlijnen zowel naar het historische als het heden. Maar ook verbanden leg die persoonlijk zijn, maar die je ook op grotere schaal zou kunnen toepassen. Mijn rol als kunstenaar is denk ik vooral ja, gestalte geven aan mijn geleefde ervaring die dialogeert met een groter verhaal. En dat is meta, maar dat is wel het raamwerk waarin ik me beweeg.
Ja.
Waar ik me nu graag in beweeg. Dat heeft dus niet iets met context te maken, maar ik vind het belangrijk om bepaalde dingen inzichtelijk te maken voor mensen die tegen dezelfde dingen aanlopen als ik.
Hmm. Dus dat voelt als een verantwoordelijkheid om te delen, om iets te maken waar andere mensen ook iets aan hebben.
Dat denk ik wel. En iemand vroeg bijvoorbeeld een keer aan mijn vader wat hij ervan vond, het werk wat ik maak. En uiteindelijk kwam daar ook wel naar voren, dat zei hij niet letterlijk, maar iemand vulde hem aan. En er werd ook gezegd dat mijn vader heel erg door moest gaan. Dus als immigrant moet je altijd doorgaan, moet je eigenlijk alles loslaten. En het schijnt dus ook dat mensen die tweede generatie migrant zijn, juist heel erg teruggrijpen naar wat hun ouder heeft los moeten laten.
Mm.
Dus het voelt bijna alsof ik aan reclamation doe, dat ik dingen wil vasthouden die hij noodgedwongen heeft achter moeten laten. Want dan is terugkijken ook pijnlijk natuurlijk.
Ja.
Dus daar lijkt het ook wel vandaan te komen.
En dat herkende je, dat gevoel?
Ja. In ieder geval dat ik juist terug kan kijken. En naar verbanden zoek. En ja, niet noodgedwongen dingen, of noodgedwongen, in ieder geval dingen heb achter moeten laten. En de deur heb dicht moeten doen. Ik doe juist die deuren open die dicht zijn gegaan.
Ja.
Ja.
En wat zou een volgende generatie daar dan mee doen? Zijn daar ideeën over? Stel dat jij kinderen zou krijgen.
Ja. Dat is lastig. Misschien hebben zij een meer voltooid gevoel. Dan denk ik dat er wat meer informatie beschikbaar is.
Dus dat is veel uitgezocht dan tegen
ja, er is veel uitgezocht. Dat zij wellicht een wat rustiger gevoel hebben. Ja, dat denk ik. Dat er wat meer antwoorden zijn.
Hmm.
Ik sprak ook een keer een kunstenaar. Zij zei ook van... Zij was bijna 20 jaar ouder dan ik. En zij zei ook dat zij heel, heel veel context moest creëren voor haar werk. En dat zij ook constateren dat dat nu al wat minder wordt. Dus op die manier kan je ook al zien dat het dus ook... De ballast wordt minder misschien.
Ja.
Of anders. Want er zijn natuurlijk altijd uitdagingen. Ja.
Voel je die verantwoordelijkheid ook die kant op? Naar toekomstige generaties?
Ja, ik denk het wel. Want ik krijg ook altijd hele mooie complimenten van mensen die jonger zijn. Dus die 10 jaar jonger zijn dan ik. Dat is zeker een hele motiverende factor. Want dat is ook een generatie die... Dat zijn dan niet mijn kinderen. Nee. En ook niet in verhouding tot mijn leeftijd. Maar ja, die hebben bijvoorbeeld wel wat meer meegekregen dan ik. Maar ook zij zijn nog heel erg op zoek. Maar dat is zeker een grote drijfveer voor mij om werk te creëren. Ja, veel meer dan institutionele waardering bijvoorbeeld. Ik vind het heel erg belangrijk dat mijn werk aankomt. Ja, ook met mensen die bijvoorbeeld veel meer afstand hebben tot kunst. Ja.
Wat zit er aan te komen? We krijgen natuurlijk Unfair.
Ja.
Wanneer kunnen we daar terecht?
Unfair, dat is van 21 november tot 24 november. En dan sta ik met mijn werk in de Westergasfabriek. Met heel veel mooie andere kunstenaars. En ja, ik zit nu in the middle of preparation. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Ik ga er straks ook heen.
Ja.
Gaan we opbouwen met elkaar. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. En daar laat ik ook de trays zien. En ook wat kleinere werken die ik vanuit dat gedachtegoed heb gecreëerd. Dus ik heb er heel veel zin in om dat met het publiek te delen. Ja.
En daarna werk je alweer aan een nieuwe reeks, een nieuw project?
Nou, ik ben momenteel in afwachting van iets spannends. Waarbij, dat kan ik nog niet delen, dat is ook niet zeker. Maar als dat allemaal door zou gaan, dan heb ik in ieder geval heel veel backing om de trays verder uit te werken op grotere schaal. En verder ben ik bezig met de voorbereidingen van een symposium waar ik het boek Het Archief Ontwaakt verder zal toelichten. Maar dit volgend jaar is vooral het jaar waarin ik meer focus breng in mijn praktijk, mijn autonome praktijk. Dat staat er sowieso te gebeuren.
Ja.
Ja.
Heel goed. En dan is het aan ons om terug te kijken en om de juiste contexten te vinden.
Ja, dat zou fijn
zijn. Toch ook eens een keer aan andere mensen. Dat lijkt me wel goed.
Ja, ja.
Fijn dat je er was en over je werk wilde praten. Dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.